Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. Het jonge talent van deze aflevering heet Willem van Hoof. Hij studeerde in 2018 af aan de Design Academy Eindhoven en is momenteel zeer succesvol met zijn woest vormgegeven fase. Zijn vraag is voor Hella Jongerius. Ze werkt al bijna 30 jaar als ontwerper en bereikt met haar werk zowel belangrijke musea als grote bedrijven zoals Vitra, IKEA, KLM en Swarovski. Ze woont in Berlijn, maar kocht onlangs ook een groot voormalig schoolgebouw voor militairen in de bossen boven Arnhem. En voor de deur van dat gebouw staan Willem en ik. Willem, om mee te beginnen, wat vind jij de belangrijkste vaardigheid die een ontwerper moet hebben?
Ik denk een soort eigenheid, je eigen visie.
Wat is jouw visie?
Daar ga je al, vind ik dan lastig om te zeggen. Ik ben ook heel erg van muziek luisteren. En daar vind ik eigenlijk dat een muzikant zich zo heel makkelijk kan uiten. Die kan bijvoorbeeld gewoon schrijven en met zijn gevoel bezig zijn. En toen dacht ik van ja, dit wil ik eigenlijk ook, maar meer, ik ben meer een maker.
Ja.
En eigenlijk vind ik ook dat de wereld om mij heen ook best wel wat, bijvoorbeeld romantiek of soms wat woede of in uitstraling in de spullen om ons heen mist.
Dus ja, punkmuziek in materiële vorm of zo?
Hoe zou het te gek zijn.
Ja. Is het te gelikt wat ontworpen wordt, vind jij?
Ja, vind ik wel. Ja. Als ik dan vaak naar tweedehands winkels of in het buitenland kom en de spullen die ik mee terugneem, die zijn nooit recht. Die zijn altijd schots en scheef. Of vorige zomer had ik nog een soort veldfles gekocht die, ik denk, wel 100.000 berg is afgevallen of zo. Die is gewoon helemaal verwoest, maar die heeft dus zo'n mooi leven gehad of heel veel te vertellen. Ja, is wel anders dan die perfecte objectje wat ik kan kopen voor minder geld natuurlijk.
En welke vraag heb je aan helaas straks?
Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is welke vaardigheid zij het meest heeft moeten ontwikkelen voor haar studio, voor waar ze nu staat als ontwerper. Het is zo'n grote naam in Nederland geworden, van die groep droogdesign doorgegroeid. En ja, wat ik ook wel mooi vind, is dat zij met zoveel verschillende materialen kan werken en ook met de industrie, zeg maar. En daarin denk ik dat zij als industrieel ontwerper een soort statement maakt tegen het massaconsumptie ook. Dat eigenlijk haar rode draad is in haar werk.
Ja. Ja. Dus idealen, industrie, grote naam, artistiek interessant. Eigenlijk het hele pakket.
Ja.
In één ontwerper.
Yes.
Laten we maar naar binnen gaan.
Let's go.
Zo.
Hoi.
Daar zijn we.
Kom erin.
Dankjewel.
Thanks.
Het zijn dus allemaal lokalen, 6 lokalen. Er waren eigenlijk 12 lokalen. Ik woon aan die kant, daar heb ik dan een kleine woning.
Oh, wow.
En hier, gisteren is het archief binnengekomen uit Berlijn, want ik had daar ook nog 2 garages vol met spullen. En dit is het textielarchief, helemaal geordend digitaal, in een zuurvrije doos, helemaal netjes. Ja, hier ga ik dan nog een werkplaats maken, maar uiteindelijk moet ik het voor het archief even op zoek naar een andere opslag. Want dan kan ik het gebouw ook echt gaan gebruiken,
echt gebruiken
als ateliers en mensen uitnodigen en zo.
Ja. Ja.
Maar vooralsnog is het even een spullenplek.
Ja.
Dat klinkt allemaal goed. Je hebt een vraag. Laten we gewoon maar beginnen, toch?
Ja. Ik ben nu 4 jaar bezig. Ja, mijn hoofdvraag was, welke vaardigheid heb jij zelf het meest moeten ontwikkelen voor jouw beroepen voor je studio te krijgen waar die nu is?
Dat is een goede vraag. Want je hebt heel veel vaardigheden nodig en je hebt ze niet allemaal in één keer allemaal nodig. Dat vind ik heel prettig, dat je er langzaam in groeit. Dus hoe groter de vragen worden, hoe meer je erachter komt. Oh, ik weet eigenlijk helemaal niks van financiën of van hoe iets industrieels vermarkt moet worden of dat soort vragen. Dus heel langzaam rol je daarin. Dus om te zeggen, wat heb ik nou echt moeten leren? Waar heb ik nog steeds moeite mee? Ik denk dat dat dan een goede aanleiding is om dat te zeggen. Ik denk, ik heb nog wel steeds heel veel moeite met om zeg maar dat sociale deel daar rondomheen te doen, rondom mijn werk te doen. Dat het niet alleen het product is, maar het een heel realm omheen, dat je er veel over moet praten. En veel pers en publiekelijk spreken en zo, dat is allemaal niet wat vanzelf komt.
Nee.
Dat vind ik niet leuk. Ik ben geen, heb dat moeten leren om me uit te drukken, want ja, in het werk is eigenlijk mijn taal. En ja, ik denk dat dat de grootste, en daarin ook te pleasen of zo. Want als je een lezing geeft dan, we zijn allemaal nu zo gewend aan dat mensen heel goed kunnen praten.
Ja.
Hè, als je naar Amerikaanse studenten kijkt, of zo, hoe die geven gewoon een entertainment weg. Nou, dat kan ik allemaal helemaal niet. Dat wil ik ook niet. Ik ben helemaal geen pleaser. Ik praat dan het liefst zo droog mogelijk. En lekker underplayen. Terwijl eigenlijk moet je meer een beetje bluffen erin. En mooi en enthousiast worden. Ja. Voor iedereen in de zaal. Ja, dat
de
heb
salesroom,
ik
zo moet je zijn.
Dat heb ik van nature niet. Dus, en dat, daar zeg ik dan ook heel veel nee op.
Is dat een groot deel van ontwerper zijn? Is dat belangrijk?
Nou, dus je kan er ook komen zonder het te doen.
Blijkbaar.
Ja, ja. Maar het is een groot onderdeel om je werk ook de wereld in te zetten. En dat is niet alleen maar een vaas wegsturen.
Mm-hmm. Ja. Ik heb ook wel eens op school gehad van, toen dacht ik van, ah ja, die gast in mijn klas, die kan inderdaad het beste, als we bier gaan drinken, het verhaal vertellen. En ja, op school weet ik niet of hij wat hij maakt, of ik dat het tof vind, maar hij kan het wel echt heel goed vertellen. Dus dat verhaal bij dat bier te drinken is dan toch stiekem best belangrijk.
Ja, dat is zeker een vaardigheid. Ja,
ja, denk ik ook.
En niet alleen het verhaal vertellen, maar ook het verhaal, zeg maar je eigen werk analyseren, dat kan ik dan wel goed. Dus iets wat je maakt, analyseren en ja, daarin begrijpen wat voor abstractere lagen in het werk zitten, dat kan ik wel goed beschouwen. Maar om dat dan, zeg maar, om het lelijk te zeggen, verkooppraatje over te houden, dat vind ik heel boeizaam, ja, voor mezelf. Ja.
Als je zegt, het verkopen is moeilijk. Willem zei net buiten, wat ik bewonder aan Ella, is dat ze ook de kant met de industrie goed onder de knie heeft.
Mm-hmm.
Dan is verkopen natuurlijk een essentieel onderdeel. Dan gaat het over geld, ja, die discussie.
Maar dat is wat anders. Dat is altijd gerelateerd aan een product. Dan zit je binnen een bedrijf en heb je geen rechtstreeks contact met een consument. Hè?
Oh ja.
Dus de marketing doet de industrie zelf. Dat hoef ik niet te doen. Ik moet wel in een bedrijf mijn verhaal kunnen vertellen en over mijn ontwerp praten. Dat kan ik ook wel.
Ja.
Ik bedoel, dan gaat het inhoudelijk over je werk en ik weet waarom ik iets maak en zo. Dat kan ik al. Maar zodra je dan publiekelijk tegen eigenlijk consumenten moet praten, of belangstellende uit het vak. Ja, dat voelt als een, dat ik dan een rol moet gaan doen waar ik eigenlijk gewoon geen zin in heb en ik niet goed kan. En ik ga het ook niet leren, zo, een beetje ook zo in de contramine. Het is wel mooi zo, ik heb al die dingen gemaakt, ik heb mijn werk goed gedaan. Moet ik dan ook nog de boel vermaken?
Dus we zijn je nu aan het martelen eigenlijk?
Nee, dit is allemaal heel comfortabel. Dit vind ik allemaal, dit is geen probleem.
Okay,
het is gewoon één op één, het is helemaal geen probleem. Dat kan ik goed. Het gaat over voor een zaal staan, voor een groep studenten staan. Rondleidingen geven in een expositie.
Hoe is dat voor jou, Willem? Zou je dat beter willen kunnen?
Nou, ik ben er ook niet super goed in. Maar ik vind het ook okay om zeg maar fouten te laten zien. En daarin in mijn werk hetzelfde. Soms stel ik mij voor als een beetje die nonchalante gast die ook zo omgaat met materiaal. Mm. En ja, dat ben ik eigenlijk ook. Dus daarin voel ik mij heel comfortabel. Dat denk ik dat ook wel mensen leuk vinden. Want ik ben niet die gast die supergoed met keramiek is. Want ik ben daar ook nog geen lerende.
Maar dat is ook het geluk. Als je jong bent, als je net begint, is dat ook de charme die iedereen wil. Hoe jij het nu doet, dat is wat iedereen wil. En als je dan 10 jaar beter bent, 15 jaar, 20 jaar... kom je op andere plekken en
ja, dan
komt er een andere druk op je schouders en wordt het slikker en professioneler en komen er andere vragen. Dus dat klopt heel erg, dat je nu, en ik zou er ook heel erg van genieten.
Ja, ja. Ja, shit, zo had ik er nog niet naar gekeken. Wie weet verandert het nog van, hopelijk zo langzaam als de rest.
Ja, dan groei je er ook in. Dus als je maar niet slik wordt.
Het rauwe, ongedwongen talent, dat is juist nu een,
dat is nu wat het authentiek maakt, ja, natuurlijk. Ja.
Wat is de volgende fase?
Ja, dat ligt gewoon waar je naartoe wil. Waar wil je naartoe?
Ja, ik vind het nu heel lastig dat ik inderdaad voel dat ik aan het groeien ben. En dat gaat ook best wel hard. Dus ik wil eigenlijk nu de tijd nemen om goed na te denken wat die volgende stap gaat zijn. En nu ben ik heel erg met keramiek bezig, maar eigenlijk wil ik heel graag nu niet met keramiek werken. Dus anders word ik de hele tijd daaraan verbonden. Met hout ben ik bezig, maar dat wordt iets nieuws. Dus, ja, dus juist mezelf wat tijd gunnen om weer iets nieuws te denken. Dat is, maar voor de rest weet ik het natuurlijk nog niet. Dat is lastig.
Want jouw fases gaan heel goed, toch? Ze zijn heel succesvol.
Ja.
Is dat de reden dat je zegt, nu tegenkleuren, want anders blijf ik alleen maar die fase maken?
Ja, dat heb ik wel al een beetje door. Dat zeg maar, dat ik nu vaak word bestempeld als keramicus. Maar dat ben ik in principe niet. Ja, en het is raar, want ik heb heel veel geleerd van productie. En dat hoort er nu ook bij, maar dat vind ik niet de meest leuke kant, zeg maar. Ik wil graag weer gekker denken eigenlijk, zijn vrijer denken.
Ja, nee, maar dat is wel heel belangrijk. En eigenlijk is het een heel simpel iets wat heel veel mensen kennen. Je tijd bewaken, hè?
Ja.
Je tijd bewaken voor je ideeën en nieuwe dingen maken. Want ik denk dat dat heel belangrijk is om niet een one-trick pony te worden. Ik bedoel, toen ik afgestudeerd was, ben ik jarenlang de rubberkoningin genoemd. Ook een titel die je niet wil.
Nee.
En daar heb ik ook tegengas tegengegeven. Echt heel erg andere dingen gaan maken. Om niet een one-trick pony te zijn. Niet al vastgelegd te worden door de buitenwereld. En ik denk dat zeker de eerste 10 jaar moet je hoppen van het een naar het ander. En gewoon allemaal werken en een oeuvre opbouwen. En laten zien wie je bent. En in allerlei vormen. En niet je tijd gaan zitten stoppen in productie. Dat kan iedereen. Je spullen produceren of wegsturen, dat kan iedereen.
Ja, goede tip.
En moet je dan iemand aannemen? Want als het goed gaat,
ja,
is natuurlijk, dat misschien
wel slim. Ja, natuurlijk, moet je iemand
aannemen. Assistentes.
Ja, natuurlijk. Want dat andere is veel meer waard. Dat je ideeën, je bent je oeuvre aan het opbouwen, je bent je handschrift aan het ontwikkelen. Dus je gaat natuurlijk niet je tijd verdoen met dozen dichtplakken.
Nee, dat is wel een goede. Ja.
Concrete tip. Je kan meeschrijven, je hebt je boekje mee.
Nee, maar dat gaat allemaal over geld natuurlijk. Ja.
Nee, weet je ook nog zelf dat je die stap wel hebt moeten zetten van,
ja,
van alleen naar meerdere personen op het werk is wel.
Ja, maar dat heb ik in mijn oeuvre heel veel gedaan. Dus ik ben heel vaak van weer van naar 1 en dan weer 10 of 20 en dan weer naar 1. Dus het is niet iets van het begin. Dit is iets wat je, als je op een bepaalde manier in je vak staat. Ik heb nooit willen groeien als een hele grote studio krijgen. Ik heb altijd de ideeën en het onderzoek als het belangrijkste gevonden. En de vrijheid dat je niet vast zit met allemaal mensen of een gebouw. En dat iedereen een computer en een stoel nodig heeft voor de arbo. Dus heb ik altijd gezorgd dat ik me vrij voelde. En had ik ook nodig af en toe weer te krimpen. Ik ben nu weer met heel weinig. En ik was vorig jaar met 15 mensen, dus 2 of 3 jaar lang. Ik begin met stagiaires. Ik neem de eerste 1, je moet er altijd 2 nemen. Dan heb je zo wat te doen met elkaar. Dan hoef je zelf niet het sociale speel te zijn. En dat vinden zij ook leuk.
En wat zijn dan de beslismomenten? Wanneer groei je en wanneer krimp je?
Ja, als er geld is. Ja, dat is dan heel eenvoudig. Mm-hmm. Als je geld hebt, kan je mensen aannemen.
Ja.
En dan kan je accelereren. Want jij hebt nu een bestseller, heb ik ook gehad, een paar keer. Je moet dan gewoon de rekensom maken van, nou, als ik er dan zoveel verkoop, dan kan ik die en die inhuren voor dat en dat. En
ja. Geld interesseert me ook niet zoveel van, dus ik vind het ook goed. Maar ik mag er wel iets relaxer over worden van, om dat inderdaad uit te besteden, dat ik weer verder kan groeien.
Nou, verder kan groeien, dat is de super noodzaak. Zeker in het begin. Je moet zeker in het begin gas geven met een palet laten zien van wie jij bent. Je visitekaartje inkleuren. Want je wordt pas na 8 jaar gebeld of na 10 jaar gebeld door een opdrachtgever. En als ze er alleen maar keramiek op staat, dan belt de keramiekfabrikant. En als daar je laat zien waarop je op te pikken bent.
Ja.
Als je dat wil, hè. Ik bedoel, als je gewoon kunstenaar wil worden, dat is een heel ander verhaal. Maar als je voor een bedrijf zou willen werken of voor een stichting of wat dan ook. Ja, dan moet je nu je palet laten zien van wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk. Dat is nu helemaal aan de hand, dus het is echt heel zonde om dozen dicht te plakken.
Dat is een goede deadline, 8 jaar ongeveer.
Ja, 8 of 10 jaar. Om, ja, tenminste, dat was in mijn tijd, hè. Ik weet niet hoe nu. Dat weet ik niet, hoe het nu is.
Ja, dus zo snel mogelijk de breedte in, dan heb je meer kansen.
Als dat je,
als je dat wilt.
Verlangen is. Er zijn natuurlijk ook mensen die willen gewoon keramist worden. Dus ja. Die gaan de diepte in.
Ja.
Hij wil de breedte in.
Je wil de breedte in. Hout komt erbij al.
Ja, ik wil ook gewoon doen wat ik leuk vind. En ja, ook wel een soort van vrijheid uitstralen. Maar, ja.
Hoe bewaak je die tijd goed? Tussen creatie en...
Ja, gewoon heel streng zijn.
Heb je 50-50?
Nee, het ligt eraan welke vragen er zijn. Maar ja, ik vind het altijd wel lekker om een structuur te maken. Maar zo zit ik in elkaar dan. Dan zeg van, nou oké. Zoveel uur per dag. Want het is nooit klaar. Het ene is nooit klaar. De dozen plakken is nooit klaar. En je financiën is nooit klaar. En je ideeënwereld is nooit klaar. Dus je moet het heel streng bewaken. De ochtenden zijn voor dat. De middagen zijn voor anders dan.
Ja, dit is mijn die vraag die ik aan Hella stelde. Op het begin van vaardigheid die ik nu het meest aan het leren ben. Plannen was niet echt mijn kwaliteit. Maar kom ik op terug, zeg maar. Ben ik steeds aan het oefenen.
Ja, oh, goed.
Oké, dus dat is belangrijk. Planning. Goede verhouding tussen creëren en alle zakelijke rompslomp omheen. Wat zijn nog meer vaardigheden die essentieel zijn?
Nou ja, dit is eigenlijk alleen maar een praktisch verhaal. Dat kan je eigenlijk ophangen aan alle mensen die net beginnen met creatief ondernemerschap. Ja, ik denk inhoudelijk moet je zwaar in gaan zetten van misschien dat je niet meteen je woorden hoeft te weten. Maar het moet wel volgens een intrinsieke passie. Iets maken dat het niet alleen maar navelstaren is, maar dat je ook weet wat het is in de context van de wereld. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Er is zo gezegd dat je je heartbeat moet meten aan de heartbeat van de mensen om je heen.
Wat bedoel je met het navelstaren?
Dat het de relevantie van de tijd moet hebben.
Ja.
Dus dat het ergens op aangesloten is. Waarom maak je Afrikaanse vazen nu? Waarom niet 10 jaar geleden? Je moet dat soort hele strenge vragen stellen als je net een succesvol project hebt gehad. Helemaal doorzagen. En als je het zelf niet goed kan, een klankbord vinden waar je heel vaak mee praat. Dat diegene jou de vragen stelt die niemand durft te vragen.
Ja.
Begrijpen waarom je dat gedaan hebt. En kan ik met die fase dan nu mijn volgende stap maken, misschien in hout of in de diepte. Of die fase even parkeren, maar over 3 jaar naar Afrika reizen en nu al dat fonds aanvragen. Weet je, je moet inhoudelijk in je spielerij, in je intuïtieve maken, verhalen hebben, diepte krijgen, context van wat is er nu nodig, wat ga ik vertellen, wat ga ik toevoegen. Niet alleen maar die spelen dingetjes voor jezelf, dat het beklijft in een groter geheel dan alleen maar je eigen opwelling. Ik denk dat dat een lange termijn visie is die heel erg nodig is om een goed oeuvre op te bouwen.
Ja. Dat snap ik. Ja, ik heb wel een soort van visie waar ik me gewoon ga vasthouden. Maar,
vertel hem nog eens.
Ik denk dat ik ooit geïnspireerd werd door hoe muzikanten zichzelf uiten. Dat ze zeg maar, hun gevoel makkelijk kunnen vertalen in teksten. En dat wordt meer geaccepteerd hoe je dan over emoties en uitspattingen uit. En dat ik in heel veel producten om mij heen die romantiek soms mis. Of juist... hoe mensen vroeger, zoals die Afrikaanse prehistorische bouwkunsten, zeg maar, hoe ze daar echt met noodzaak dingen vormgaven. En dat voelt heel puur, hoe mensen dat deden. En dat is gewoon al voor mij een lange tijd weg. En zo heb ik ook een keer dat project gemaakt voor Dutch in Virtuals met die totempalen. Dat ging heel erg over, ze wilden een statement maken over het reduceren van materialen. Maar wij moesten dan iets ontwerpen. Wat eigenlijk dan weer haaks daarop staat. Dus toen had ik de meest belachelijke totempalen van de Dutch Design Week gemaakt. Of nutteloosste objecten. Want die hield een tandenstoker vast en de ander een sleutelhouder van spullen van nu. En die stond in een expositie met allemaal spullen van wat we dan weer moesten hebben. Maar die van mij had je in ieder geval totaal niet nodig. Want dat was het meest nutteloze ding. Dus dat was dan weer meer een statement piece. Maar dan gewoon wel met dit prehistorisch jasje aangetrokken.
Daar zitten een aantal verhalen in, hè? Waar je weer opnieuw werk aan kan haken. Dus de romantiek is een goed verhaal waar je heel veel aan kan haken. Het overontwerpen van dingen, wat we nu eigenlijk allemaal aan het doen zijn. We zijn allemaal eigenlijk voor de afvalbak aan het ontwerpen en aan het produceren. En waarom zou romantiek dan niet in die afvalbak komen? Want je gaat extra materiaal gebruiken. Kijk, je moet wel kritisch blijven vragen dan, hè, van... Oké, ik ga romantiek doen, want ik denk dat dat mis. Dat is een hele goeie. Ik mis. Maar aan de andere kant, Robotiek is ook meer materiaal gebruiken, overbodige spullen. Maar ja, als het beklijft bij mensen, als het communiceert, is het misschien wel weer een product wat wat langer op aarde blijft en niet weggegooid wordt. Nou ja, en dan kan je helemaal duiken in dat hele verhaal van wat is waarde en wat voor kwaliteiten kan je in een product stoppen. Hoeveel lagen kan je erin stoppen die alleen jij maar weet, maar die je wel ervaart als je dat ding ziet, zo'n totem. Ervaar je al die gedachten van die jij hebt. Ja, dat maakt dat een product praat met je en communiceert. En nu in het begin is het niet zo nodig dat je er heel veel lagen in legt. En moet je vooral lekker veel intuïtief gaan doen. Want de reden of het intellect kan het ook heel erg in de weg zitten. En ook als je heel erg moralistisch of heel erg de wereld wil verbeteren, kan er ook heel erg in de weg zitten. Voor de verbeeldingen, voor de gekte. Want die gekte, die hoort bij jong zijn en net beginnen. Ja. Dus die gekte moet je ook bewaken met dat je niet te netjes en te serieus en helemaal alle moeilijke boeken gaat lezen. Dus die gekte, die moet je nu gebruiken. Maar zeker ook echt weten van, het gaat niet alleen maar over mij.
Nee. Heb je zelf ook nog wel eens die gekte?
Ja, ik heb zelf nog wel eens die gekte, ja. Gelukkig wel. Dit gebouw is bijvoorbeeld een soort van gekte. Een plaats waarvan ik bij God niet weet wat ik ermee moet, zeg maar. Daar word ik heel blij van, oh, hier liggen allemaal opties, geen idee wat ik ermee ga doen. En in Arnhem ken het hele, ik ken Arnhem helemaal niet. En ik ben helemaal gelukkig in Berlijn, dus ja, er zit hier ineens een soort van gek gebouw waar ik ook wel heel veel energie van krijg en zuurstof van krijg. Dus ik hoef dat dan ook allemaal niet te weten waarom, dat is dan ook een intuïtieve actie. Ja, je natuurlijk moet ervoor sparen, daar gaat het niet om, maar het is een intuïtieve actie waarvan ik later pas de reden ook erbij krijg. En die intuïtie, ja, dat is denk ik een hele belangrijke kwaliteit. En als jij nu ook al zegt van, ja, ik wil nu met hout en dan kun je ook, ik heb die totems gemaakt, ik heb dat Afrika en romantiek. Dat ben je nu aan het slijpen, die intuïtie. Maar dan ook na een half jaar zegt, na drie maanden, nee, het is gewoon helemaal mislukt.
Ja, zoals nee, stoer dat je dit zo, dan weet ook dat je dan naar Berlijn bent verhuisd. Maar het klonk ook een beetje als gewoon van, oké, ik stap gewoon de diepte in. Maar dat doe je dan om uiteindelijk,
ik vind de diepte
weer,
het leuk,
weer iets nieuws uit te halen.
Ja, ik vind de diepte het leuk. Ja. Ik vind, als ik het allemaal ken, vind ik er niks meer aan. Dus het ongewisse, het gevaar, niet weten waar je zwemt. Ja, dat is creativiteit voor mij. Dat is mijn vrijheid en dat maakt je wakker en zit humor in. Ja, ik vind dat heel leuk. Zodra het op orde komt, krijg ik het Spaans benauwd. Dus,
dat lijkt me namelijk ook een hele belangrijke vaardigheid. De strijd aangaan met het onbekende. Of je laten inspireren door het onbekende.
Ja.
Als je het positief wil formuleren.
Nou, en die flexibiliteit van dat wat er gebeurt, er naar rechtsaf, linksaf of onderdoor, dat je er altijd weer wat van maakt. Ik bedoel, steeds moet je weer een creatieve keuze maken van al die boundaries of al die gektes. Of als er een heel grote nee voor je hoofd staat. Ja, dat is eigenlijk een hele mooie uitdaging om er omheen te ontwerpen of te denken of te doen. Ja. Ik denk dat dus ook als je met de industrie zou willen werken, is die flexibiliteit een heel belangrijk iets. God, zij zeggen dat ze het niet willen. Nou, gaan we eens kijken of dat we het daar, of dat we het op die manier kunnen, of ze hebben gelijk. Of ja, nou ja, dat snap ik wel, maar dat kan ik laten liggen. En een bepaald onderwerp wil ik er per se doorheen hebben. Dus daar ga ik dan helemaal vol voor.
Ja, heb je daar een voorbeeld van toen je daar zelf had gedaan? Zo'n groot bedrijf die zo zei, nou Hella, dit wordt hem niet. En dat je dan toch nog...
Nou ja, dat heb ik heel vaak. Heb ik altijd. Ik heb er altijd. Ik ben niet een ontwerper die binnenkomt met u vraagt wij draaien. Dus ik kom altijd binnen met een soort verdwaling. Waar heel veel mensen aan moeten wennen. Dat kan ik dan wel heel netjes vertellen allemaal, maar het is eigenlijk allemaal verdwaald. Met heel veel vragen die ik terugstel, bijvoorbeeld bij KLM. Die komen dan naar Berlijn en die kennen me niet. Die komen helemaal niet uit de designwereld of zo. Die zeggen dan, ja, we zouden graag willen dat je de gordijnen en de vloerbedekking doet voor de 747. En dan praten we zo en laten dingen zien en zeggen, god, wie ontwerpt eigenlijk die stoelen? Oh, die ontwerpen we niet, die kopen we in. Dat is heel gek, laat mij die stoelen maken. Weet je? En zo
krijg je een opdracht erbij.
Zo krijg je die opdracht. En dan de eerste stoelen kan je niks mee, want die hebben ze al eigenlijk al ingekocht. Dus kan je, en de mallen moet je gebruiken van alle vliegtuigmaatschappijen, dus daar kan je alleen nog maar een beetje aan stylen. Maar de volgende toestellen, konden we toch, hadden we ons bewezen dat we dat kunnen, dat we mee kunnen praten aan die tafels met die technici. Ja, en dan de volgende kan je een beetje meer aan modificeren. En de derde vliegtuigen, ja, dat is toch wel echt heel veel van ons wat, ja, wat echt ontworpen is en nieuw is in de vliegtuigwereld. Maar ja, ik heb daar ook heel veel dingen laten zien waarvan ik wel zag omdat alle ogen weg gingen rollen, weet je. Ja. Plekken voor dieren en in het vliegtuig, ja, helemaal.
En dan is het pick your battles, dit vind ik belangrijk.
Nee, maar dat, moet dan zie ik ook, terwijl ik aan het presenteren, denk ik, oh ja, nee, is helemaal niks. Maar goed, het is dan toch ook lachen dat je, nou dat mag dan toch ook, dat als je ontwerper bent, dat je ook over de grens gaat van wat eigenlijk kan in zo'n business.
En als ik nog terug mag gaan op die visie van, zeg maar, is dat nog heel erg veranderd in jouw carrière? Want
het is heel erg ontwikkeld, ja. Het begon natuurlijk met imperfectie als onderwerp. Het was echt een mega nieuw onderwerp in keramiek, vooral ook in de industrie. Dus dat heb ik de eerste jaren vooral gedaan, ook in textielen. Ja, ik heb me al heel snel toen wilde ik op de industrie inzetten, omdat ik dacht, ja, daar kan ik een grote verandering teweeg brengen. Want je hebt een heel groot bereik, want je zit eigenlijk heel dicht op de markt. Dus je kan, als je iets in de industrie verandert hebt, verander je ook echt veel. Dan in plaats van dat je de dingen in je eigen atelier maakt. Dat vond ik belangrijk. En ik hou ook van industriële productie. Ik vind het leuk, die machines en nadenken. Die puzzel vind ik heel interessant. Mm-hmm. Van, het moet binnen bepaalde financiële grenzen. Je moet weten hoe de dingen geproduceerd worden, wat de concurrent heeft. Waar is de markt klaar voor en wat is echt nog veel te ver vooruit? Nou, dat puzzeltje, dat vind ik heel leuk om te maken. Dus ik heb heel lang voor de industrie gewerkt en heel lang met de visie van ik wil het oprekken, meer craft vermengen met industrie. Nu heb ik daar 20 jaar ervaring in, 25 jaar. En ik voel heel erg de tijd is ook veranderd. Toen ik in die industrie was ik eigenlijk een van de weinigen die dan zei, moeten we niet eens wat aan duurzaamheid gaan doen? Of kan het allemaal wel, die verspilling? Of kunnen we die verpakking niet anders doen? En dan was ik een soort de hippie die met die verhalen komt. En nu is dat natuurlijk alom. Ja. Die verhalen hoef ik helemaal niet te houden. Want die houden ze zelf. In die zin heb ik het gevoel dat ik niet meer zoveel te doen heb in de industrie. En ik weet hoe de hazen lopen. Het is niet geen uitdaging meer voor me in de industrie. En ik geloof niet meer in dat kapitalistische systeem. Je zit toch dingen te maken. Je kan wel over klimaat en alles en circulair en zo. Maar uiteindelijk zit je toch spullen te produceren. Ik kan me gewoon niet meer opladen om iets nieuws te ontwerpen. Er komt helemaal geen energie meer hoog. Dus ja, langs mijn hand ben ik toch meer tentoonstellingen of meer research gaan doen. Ben ik uitgenodigd om in musea shows te geven. En ik heb dat manifest geschreven met Louise Schouwenberg in 2015. Beyond the New. Meer idealen in design. Zoeken naar idealen in design. En daar zijn heel veel tentoonstellingen uitgekomen. Dat is ook zo'n soort visiemoment. Die iedereen dan ziet. Waardoor je ook opdrachten krijgt. Wel niet van de industrie, maar van culturele instituten. En meer in de research, meer in de diepte, meer in de materialen en in een visie. Op een andere manier ook met consumenten praten. Dus niet over hun portemonneetje, dat ze iets van me moeten kopen. Maar in een tentoonstelling. Dat je iets mensen meeneemt, hoe iets gemaakt wordt, wat voor culturele lagen in een product zitten. Een ambacht omarmen zoals weven, een cultureel erfgoed. Nou ja, dus ik ga wel heel erg in mijn visie, reageer ik wel heel erg op de tijd. Ik zeg heel vaak tegen mijn team van, ja jongens, dit hadden we toch 5 jaar geleden ook kunnen maken. Het gaat heel erg over het nu, heel erg over de relevantie van waarom nu? Waarom nu?
Ja, dat is mooi.
Kun je dan een beetje schetsen, want je zei net de eerste 8 tot 10 jaar moet je de breedte in als jonge ontwerper. Mm-hmm. Daarna moet je denk ik de diepte in. Hè? Kun je die stadia een beetje schetsen? Je bent nu, dat zei je, ruim 30 jaar bezig.
30 jaar bezig, ja. Oh mijn god. Het ligt er heel erg aan waar je naartoe wil. Wil je voor de industrie gaan werken? Wil je meer kleinere producties? Wil je uiteindelijk een culturele carrière? Meer aan het kunstschurken? Waar ben je over 3 jaar?
Ja, ik weet niet of ik... Dat vind ik nog steeds best een langtermijn doel.
Oké.
3 maanden.
Ja, over 3 maanden ga ik dat nieuwe project tentoonstellen. Dat is wat in mijn hoofd zit nu.
Maar je weet niet, over 3 jaar wil je niet bijvoorbeeld... Weet je niet van, nou dan heb ik 5 mensen in dienst en dan heb ik een atelier daar. En dan heb ik 2 tentoonstellingen gehad en 3 producten die heel goed lopen. Noem maar even wat.
Nee, nog echt dat doel nog niet voor ogen. Ik ben nu heel erg aan het wennen dat er juist 2 mensen bij mij in de studio de hele tijd zijn. En dat vind ik eigenlijk al heftig. Maar dat groeit langzaam en dat vind ik leuk. Maar ik heb denk ik vorig jaar echt superveel gedaan. Even te veel. Dus ik wil nu eigenlijk iets minder gaan doen om weer iets nieuws te gaan doen. Voor het eerst heb ik dat gevoel. Mm-hmm.
Is dat handig om te hebben? Een perspectief? Over 5 jaar wil ik dit en dit en dit hebben gedaan?
Het is wel handig om te weten wat je dromen zijn. Hè? Ja. Misschien is het niet een doel, maar een droom.
Ja.
Als je het niet zo praktisch wil.
Ja, ik vind het ook wel lastig, want nu komt er wel heel veel op je af en ze geven ook weinig tijd. Je wil die opdracht dan wel nemen, maar soms is het zo van, hey, we hebben dan tentoonstelling over 1 maand. Goeiedag, zeg maar. Ja, maar je moet dat, en dat gebeurt echt super vaak. Zeg maar, die deadlines die worden echt voor lief genomen, want ik vind het heel leuk dat je mij vraagt en ik word wel vereerd. Maar ja, en dan word je weer geforceerd van, oh, en dan ga je dat wel doen. En dan pers je het weer eruit, maar dan is het natuurlijk niet, het voelt ook niet als het beste project ooit. Want het is heel kort, veel te kort.
Soms. Ja, hoe ga je daarmee om?
Dat is heel lastig, want je wil dat ook bedienen, want het is ook business, zeg maar. Opbouwen van een relatie met bedrijven, met de markt ook. Hè? Maar ja, je moet je natuurlijk niet laten leiden door alle vragen die komen, dus je moet wel leren nee zeggen. Ja,
dat was mijn volgende stap was echt zo van tijd nemen daarin. Ja, echt
en dan helpt het als je dus een punt op de horizon hebt, denk ik.
Ja, dan helpt dat.
Van pas, want heb je ook je ooit zelf plan? Bijvoorbeeld met, nu zeg je KLM voor, maar daar wil je misschien niet mee samenwerken. Maar dat je dacht van, met die wil ik samenwerken, dus daar ga ik voor. Van, ik ga daar een soort plan van maken.
Nee, omdat ik heel erg het gevoel heb, nou, ik heb al verteld dat ik niet zo goed mezelf kan verkopen, vind ik ook niet leuk. En ik denk ook, als je ergens binnenkomt met je voet tussen de deur, moet je zoveel werken om het uiteindelijk ook ergens te krijgen. Ik hou ervan om uitgenodigd te worden, dat is een enorme luxe. Maar als je uitgenodigd wordt, is er al vergaderd. Zijn alle poppetjes erover eens, die moet het worden. En heb je dat, die ruis niet de hele tijd. Dus het is een luxe natuurlijk, dat ik, maar goed, ik heb de eerste 10 jaar ook geen opdrachten gehad. Dat heb ik ook alleen maar voor mezelf een oeuvre ontwikkeld met culturele fondsen. En daarna zijn mensen me gaan vragen, ja. Maar ik heb ook wel heel veel nee verkocht. Ja.
En hoe getoetst?
Hoe getoetst? Wat vind ik van het bedrijf? Heb ik daar wat mee?
Ja.
Heb ik er tijd voor nu? Wat moet ik daarvoor laten liggen? Hoeveel mensen moet ik nieuw aantrekken? Heb ik daar zin in? Is het iets wat me opwint, die vraag? Ja, zo.
Als je, zeg maar, jij nu de pas afgestudeerde Hella iets kan meegeven of vertellen... over je beroep nu, of een tip, wat zou je dan...
Ik vind het nu wel een lastige tijd, hoor. Het is een hele uitdagende tijd. Dus als ontwerper kan je lekker veel doen. Ja, de wereld staat in brand, dus je kan een heleboel doen.
Veel vraagstukken.
Ja, het zijn heel veel vraagstukken. Maar daarmee ook wel heel veel vraagstukken van, denk, ja, je kan het beste niks doen. Want daarmee stop je die stroom van producten. Maar goed, je kan
dat
altijd...
is wel lastig.
Je kan altijd... in een soort van studie je werk doen. Dus het hoeft niet altijd geproduceerd te worden. Ik vind het ook heel lastig om nu in te schatten om jong te zijn. Ik heb ook 2 puberkinderen, dus ik weet wel een beetje wat die allemaal, waar die zijn. En dan zie ik wel van, ja, jongens, het is gewoon een heel ander paradigma. En ook als ik naar jou luister, ik kan je bijna niet adviseren, want het zijn toch oude verhalen uit een oude wereld.
Ja.
Jullie zitten in een nieuwe wereld. En dat is er super interessant. En daar weet jij alleen die antwoorden op. Want jij hebt de intuïtie en de haken overal en je snapt het. En dat vind ik bijna arrogant om te denken dat ik nu kan zeggen Want die recepten zijn zo veranderd.
Wat geen makkelijke antwoord is natuurlijk, maar wel interessant. Wat je misschien ook op scherp zet, en dan kom je toch ook een beetje terug bij het worstelen met het onbekende waar we het in het begin over hadden. Dat is misschien dan toch wel een van de belangrijkste vaardigheden, als ik het zo...
Ja, en daarop vertrouwen. En vooral ook de dingen doen waarvan je denkt, nou, ik heb nog niet gezien dat iemand dat deed, maar ik ga het wel even doen. Want dat vind ik leuk. En je bent aan de bal. Dat moet je gewoon heel erg voelen. Ik ben nu aan de bal. Het is mijn generatie. Ik doe het zoals ik het wil doen. En nu is mijn tijd en mijn plek en ik ga die bal erin trappen.
Succes.
Ja, succes. Leuk. Dank. Ik ben benieuwd.
Ja, ik ook.
Dit was aflevering 5 van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je snel, zodat je ook de aflevering met Karin Bloemen niet mist, met Benjamin Herman, Berend Strik en ga zo maar door. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.